Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Ook deze middag hoopt dominee Van Walsum voor te gaan. En hij wil nu preken uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 24. Efeze 6, vers 10 tot en met 24. En in combinatie de Heidelberger zondag 52. De laatste bede leidt ons niet in verzoeking. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 115, de versen 1 en 2. Psalm 3, vers 4. Uit het gebed des Heren zingen we vers 7 en 8. En na de preek eveneens uit het gebed des Heren de versen 9 en 10. Slotzang psalm 72 vers 11. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit psalm 115... de versen 1 en 2. Uit psalm 3, vers 4. Uit het gebed des Heren zingen we vers 7 en 8. En na de preek uit het gebed des Heren vers 9 en 10. Psalm 72, vers 11. Schriftlezing uit Efeze 6, vers 10 tot en met 24. En we hopen de Heidelberger te behandelen de laatste zondag 52. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Thank you.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we de eredienst voortzetten door te zingen uit Psalm 115, vers 1 en 2. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen alle eer en roem gegeven. En wat er verder volgt uit Psalm 115, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we van Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer, gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen Psalm 3, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Daarna lezen wij het woord van God, Efeze 6, vers 10 tot en met 24. Spreken ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Efeze 6, vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof. Van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen. Op deze en andere plaatsen van Gods heilige en onfeilbaar woord is gegrond het catechetisch onderwijs zoals dat door de kerk van de reformatie is verstaan en beleden in zondag 52. Daar wordt gevraagd, wat is de zesde bede? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat we uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven. En omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch door de kracht van uw heilige geest overeind houden en sterken, opdat we in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat we uiteindelijk volkomen de overhand krijgen. Hoe besluit u uw gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, dit alles bidden we u, omdat u als onze koning, die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt ons alle goeds te geven. En dit alles, opdat daardoor niet ons, maar uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. Wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van hem verlang. Laten wij bidden om de zegen van de Heere. Heere, zo komen wij opnieuw voor uw heilig aangezicht. We danken u hartelijk dat u ons samen roept en samen brengt, anderen met ons verbonden, om verschillende redenen thuis. Heere, maar wilt u zelf in ons midden zijn, als de levende God, ook als de God Amen, de betrouwbare God. Want dat bent u. Wij kunnen op u aan, op onszelf niet, want arglistig is ons hart. Maar op u kunnen wij aan. U bent te vertrouwen. U geeft betrouwbare woorden, bedreigingen en beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. U geeft onderwijs aan uw kerk in het strijdperk. Geeft u dat we dat in dit avonduur ook mogen ontvangen. U weet of wij al de goede strijd van het geloof leerden strijden, of dat wij nog tegen u strijden. Mocht dat laatste het geval zijn, geef ons genade om de wapens in te leveren en van koning te veranderen. Maar als wij door genade onder koning Jezus leren strijden, geeft u ook alles wat nodig is in het strijdperk van dit leven. En genade om het te zien. Onze koning is van Israëls God gegeven. En dan heeft u niet alleen het bloed verdiend tot reiniging, maar ook de geest tot sterking in de strijd, een wapenrusting om aan te trekken. En dan oefent u ook uw kinderen en uw gemeente in de geestelijke strijd. Heere, mag dat ook gebeuren. En dat wij zien onze eigen zwakheid, de listen van Satan, maar dat we ook mogen zien op u, die de medestander bent in de strijd en die al overwonnen hebt en overwinnen zult. We bidden u, wees bij heel uw kerk, een kerk die verdrukt en vervolgd wordt en die daarin de tegenstand van de wereld ervaart, een kerk die verleid en verzocht wordt, in verwarring wordt gebracht en daardoor ook te maken heeft met de listen van uw tegenstander, die ook als een engel van het licht zich kan voordoen, die met zijn eigen belofte komt als de naaper van u. Geeft u dat wij zijn listen zullen kennen en dat zijn gedachten hem niet ons onbekend zullen zijn, maar dat wij hem ook met het zwaard van de geest zullen weerstaan, zoals u dat zelf deed, Heere Jezus. Er staat geschreven. Geeft u dat wij zo ook geoefend worden en dat we elkaar daarin ook, als we u de Heere mogen vrezen, zullen helpen en bijstaan, rugdekking geven waar dat nodig is. U geeft ons daarin ook aan elkaar. En zo zal er gebeden worden door vervolgde christenen, voor christenen in het vrije Westen. Maar zo is er ook andersom het gebed. En zo is er ook het gebed voor uw oude bondsvolk Israël. Want onze koning is van Israëls God gegeven. Geeft u dat de ogen ook geopend worden voor de Messias die gekomen is en komt, en dat zij die u al mogen vrezen tot rijke zegen mogen zijn te midden van hun volksgenoten. Vervult u op uw tijd en wijze uw beloften, maar wees ook bij christenen in de Palestijnse gebieden. Heer, u weet wat ze allemaal doormaken. U weet hoe het verder moet. Wilt u zelf daarin nog doen, boven bidden en denken. En als er ook zijn die u nog niet kennen, die een andere godsdienst aanhangen, geeft u toch dat het unieke van u zal doorbreken. Dat uw liefde in harten wordt uitgestort, dat vijanden vrienden worden. Denkt u aan de overheden in deze wereld, geeft u wat nodig is. Wees ook daar waar oorlog is, wilt u nog vrede geven. Wilt u recht doen geschieden. En wilt u ook waar zoveel wonden zijn en zoveel noden, zegenen vanuit uw barmhartigheid en het werk van de barmhartigheid waar we onze gaven ook voor afzonderen, zegenen, ver weg en dichtbij. Zegen het zendingswerk. Ook daar is een geestelijke strijd gaande. Soms in kerken, soms in landen, als het gaat om werkvergunningen en zoveel meer. Heren, maar laat uw werk heerlijk voortgang hebben. Ook op de zendingsvelden, maar ook in ons eigen land, dat voor een groot deel ook zendingsland is. Geeft u dat daarin uw kerk betrokken wordt, om onder uw zegen tot zegen te zijn. We bidden u om uw ontferming over de kerken in ons land. Wilt u als de God van de opwekking een herleving geven? Geeft u ook uw zegen over de gemeente aan deze plaats, aan de broeders van de kerkenraad, de herder en leraar, zijn vrouw en kinderen, we dragen hen allen aan u op. Gaat u door met uw werk, denk ook aan de plaatselijke kerken, breid uw koninkrijk uit. En zegent u ons ook in het leven van elke dag, op school, op het werk, in andere verbanden als we het arbeidszame leven achter ons hebben. Heere, wilt u elke dag uw rijke gunst gebieden. En dat dat ook onze verwachting mag zijn. Wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Heere. Zo zijn onze ogen op u geslagen. Wilt u in ons midden zijn? Wil uw tegenstander schelden? En wilt u geven dat we voor de zonde bewaard worden? En dat we uw lof mogen bedoelen? Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En uw naam is het waard om geëerd en geprezen te worden. Voor de troon en hier beneden. U weet van alle verschillende omstandigheden, van vreugde en verdriet. U weet ook van verschil in geestelijke staat en stand. Maar de Heere, wilt u in al die dingen nog een woord voor ons hebben en spreken tot het hart, vanuit uw hart, opdat we vanuit de ontmoeting met u ons leven mogen vervolgen. Niet zonder u, maar onder u, onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis, om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit de berijming van het Onze Vader, de verzen die we ook zullen overdenken en verkondigen. Leid ons in geen verzoeking ooit, verlos ons uit des bozen macht. Na de preek zingen we van de berijming van het Onze Vader, vers 9 en 10. Want U is het Koninkrijk, o Heer, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op Uw genade. Geliefde gemeente, vorige week zondag stonden we stil bij de vijfde bede, de vergeving van onze zonden. En nu dus de zesde en ook het slot. En daarin gaat het om de bewaring voor de zonde. Het is niet alleen maar nodig dat we bidden om vergeving voor de zonde, maar ook dat wij bidden om bewaring voor de zonde. Luther zei, de zesde bede is een bede voor de ochtend en de vijfde bede is een bede voor de avond. Als wij de dag beginnen, laten we dan ook de geestelijke wapenrusting aandoen. Om toegerust de dag in te gaan. En het gebed is dan een heel voornaam onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Als wij Efeze 6 met elkaar hebben gelezen, dan staat het daar zo een en andermaal in. Bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidden. Bidden, bidden. En het is een bekende uitspraak over koning David nadat hij in de zonde was gevallen. Zou David op die dag misschien zijn ochtendgebed zijn vergeten? Wel nu, bidden om bewaring voor de zonde, maar ook eindigen in de lof op God en rusten op zijn trouw en betrouwbaarheid. Dat zijn de diepe en hoge tonen van het slotakkoord van het Onze Vader, waar we in drie gedachten bij willen stilstaan. Allereerst beluisteren we een bede in de strijd, een belijden, een beroep op Gods heerlijkheid en een beamen van Gods betrouwbaarheid. Allereerst dus een bede in de strijd. Het is alsof wij op een militaire briefing zijn. Alsof we als lid van de strijdende kerk op appel moeten komen en dat we bijgeschoold worden in de geestelijke strijd. Want zo tekent het woord van God alle christenen. Voor christenen, echte christenen, zijn verschillende aanduidingen. Kinderen van God, knechten van God, maar ook soldaten onder koning Jezus. En die soldaten onder koning Jezus hebben geestelijk onderwijs nodig en permanente educatie op de militaire academie, theorie en praktijk, oefenen in de wapens, kennis van de wapens, kennis van de tegenstander, maar ook zelfkennis. En dat zijn allemaal elementen die hier naar voren komen en die ook wel spreken in een tijd dat wij ook weer te maken hebben met oorlogsvoering, helaas aan de grenzen van Europa, op dit moment in Oekraïne, waar Zelensky zich de blaren op de tong praat, om toch maar steun te krijgen. Natuurlijk, ze weten waar ze zelf toe in staat zijn en ze proberen de wapenproductie op te voeren. En ze proberen het moreel van de troepen goed te houden, terwijl Rusland dat moreel juist naar een laag peil probeert te brengen en ze te vermurwen door energie netwerken aan te vallen, maar ze proberen ook steun te krijgen. Ze proberen ook medestanders te krijgen. En zo ligt daar ook onderwijs in, gemeente, voor de kerk in het strijdperk. Geestelijk inzicht, dat bestaat uit kennis van onszelf, kennis van de tegenstander, maar ook een beroep op de medestander. En daarom komt dat allemaal mee in deze bede in de strijd. Christenen zijn in zichzelf geen krachtpatsers. Leid ons niet in verzoeking, leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de boze. Wat betekent dat? Dat betekent dat christenen hun eigen zwakheid erkennen. Dat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Dat is zelfkennis die geleerd is op de school van de Heer. Dat leert de Heer zijn leerlingen. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus' school geleerd. Zonder mij kunt gij niet iets doen. En daarom blijf in mij. Want anders gaat u onderuit. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. De Heere weet wat maaksel wij zijn. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. Maar hij wil dat wij het zelf ook weten. Opdat zijn genade genoeg zal zijn en zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En daarom klinken er regelmatig waarschuwingen tegen zelfoverschatting, ook uit de mond van de heiland naar zijn eigen discipelen. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En dan gaat Simon op de zeef. De Heere leert ons hoe diep afhankelijk we zijn van Hem in het leven, in onze gezondheid, maar ook in de geestelijke strijd. Het is een grote valkuil als we onszelf daarin overschatten. Belangrijk, gemeente, zelfkennis. En dat is een hele les, omdat niet alleen maar te begrijpen wat hier staat, maar om het daar ook mee eens te zijn, om het ook te doorleven, om het ook te aanvaarden. Maar Christus zegt het, zonder mij kunt gij niet iets doen, geen kleine zonde overwinnen, helemaal niets. Dat is een stukje zelfkennis. Maar in de strijd gaat het niet alleen om zelfkennis. De kerk van de Heer is niet alleen zwak in zichzelf. Ze heeft ook te strijden tegen een driekoppige tegenstander. En dat is een tegenstander die zich in allerlei jasjes kan hullen, maar die maar één bedoeling heeft. Het zijn doodsvijanden. Nou, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En die driekoppige vijand is de duivel, de wereld en ons eigen vlees. De duivel zit nooit stil. Hij is vijand van God. Vijand van het heil van mensen. De mensenmoordenaar van den beginnen noemt Jezus hem. Die in de waarheid niet staande is gebleven. Die maar één devies heeft: verdeel en heers. Die de gemeenschap tussen God en mensen wil verstoren, maar die ook de gemeenschap tussen christenen, broeders en zusters wil verstoren en verbreken. Als je dat voor elkaar krijgt, muiterij, mot in het leger, mot in de gelederen, zodat christenen elkaar geen rugdekking meer geven, dan heb je ook weer een overwinning behaald. Nooit zit de duivel stil. En de Heere wil dat we ons ook verdiepen in de listen van Gods tegenstander. Paulus zegt: zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij bestrijdt de kerk van de Heere door geweld, maar ook door list. Hij is die brullende leeuw. Die probeert te verslinden wat hij verslinden kan. Maar als het hem beter uitkomt, verandert hij zich in een engel des lichts om mensen mee te nemen in de leugen. De duivel, hij strijdt op een heel andere manier dan christenen. Hij strijdt op een heel andere manier dan Christus. We zullen dat straks horen, dat christenen mogen strijden met de moed van de hoop. Met de overwinning in de rug. De duivel strijdt op een heel andere manier. Hij is bezig ten onder te gaan. Hij moet de aftocht blazen. Maar hij probeert in zijn ondergang nog met de moed der wanhoop zoveel mogelijk stuk te maken. En zoveel mogelijk mensen met zich mee te sleuren. En hij heeft veel ervaring, ook in de geestelijke strijd. Met verleidingen op seksueel gebied, met verleidingen om maar onverzoenlijk voor te leven, met verleidingen tot boosheid. Hij weet ook wel dat hij een bondgenoot in het menselijk hart heeft, ook in het christenhart, in het vlees. En hij kan zo makkelijk daar een beroep op doen. Efeze 5, de werken van het vlees, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschappen, zwelgpartijen. Dat allemaal kan hij triggeren, dat allemaal kan hij op een bepaalde manier in beweging brengen. Al die zaden van zonde die verborgen liggen, daar weet hij wel op in te spelen. De duivel kent onze zwakke plaats, weet wanneer we moe zijn, weet wanneer we kwetsbaar zijn. Maar hij weet niet alleen te verleiden, hij weet ook te liegen en te bedriegen. Met zijn vraagtekens achter het woord van God, is het wel waar? Met zijn psychologische oorlogvoering. Joh, je staat aan de verkeerde kant. Hoeveel zijn er nou nog die naar de kerk gaan, die in God geloven? Het worden er toch steeds minder. Waarom zou je dat nog doen in deze tijd? Dien mij en leef, zoals dat bij Israël ook gebeurt. O, de Heere die belooft een vrederijk, dat je mag zitten onder je wijnstok en onder je vijgenboom. Maar dan komt daar de grote koning, de koning van Assyrië, met zijn namaakbelofte. En die zegt, laat Hiskia u niet bedriegen en laat de Heere u niet bedriegen. Lever u maar aan mij uit. Ik heb ook zoveel in huis en ik heb ook zoveel te bieden. En ook de wereld wordt dan nog eventjes getoond. Moet je eens toch kijken wat er in de wereld te koop is en te krijgen is. En moet je dat dan allemaal laten gaan. Ook voor een hoop op een toekomende wereld. En zet hij dan ook weer een vraagteken achter. De duivel zit niet stil. En ook in de beproevingen. Ook in de beproevingen probeert hij mensen van God los te maken. Oh nee, bij Gods kinderen zal hij nooit het genadewerk kapot kunnen maken. Hij houdt ze ook niet uit de hemel, maar hij wil wel de hemel uit hun hart houden. Maar als er dan zoveel jobstijdingen zijn, dan zal hij ook proberen om dat vuurtje maar op te stoken. Zegen God en sterf. Hoe kan je dat nou nog zeggen? De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dat kan de duivel niet hebben, gemeente. Dat de Heere geloofd en geprezen wordt. Ook in dagen van rouw en van beproeving. En hij zal er alles aan doen. Om dat koor van Godlovers tot zwijgen te brengen. Als de Heere maar niet aan zijn eer komt. En het is zo duidelijk dat hij alles wat van God is haat en kapot wil maken. En dan is daar ook nog de wereld. Ja, wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja, dat is niet de wereld zoals ze door God is geschapen. Alle scheppingsgaven van God zijn goed uit zijn hand voortgekomen. En niets daarvan is verwerpelijk als wij het met dankzegging genieten. Maar het gaat om het principe, de wereld die door God is geschapen, maar die van God is afgevallen en die qua karakter ook vijandschap is tegen God. Het is wat Jezus zegt in Johannes 15, indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben, doch omdat ge van de wereld niet bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. En nu leven wij in een tijd waarin er best veel respect is voor andere overtuigingen en voor andere opvattingen. Maar als het erop aankomt of wij zelf beschikken of dat God beschikt, dan kan de haat soms wel zich openbaren. Het is goed, gemeente, om aan de ene kant solidair te zijn met de wereld. Mensen die de Heere niet kennen. Want we zijn van dezelfde lap gescheurd. We zijn geen draad beter in onszelf. En tegelijk, als de Heere in ons leven gaat werken, komt er ook een tegenstelling. Komt er ook een antithese. En dat snijdt door je eigen ziel heen. Aan de ene kant de bewogenheid met degene die de Heere niet kennen. En aan de andere kant ben je aan Gods kant gezet. En weet je ook, er is een geestelijke strijd gaande. En dat gaat niet maar tegen vlees en bloed. Maar dat heeft een ander principe. Dat heeft een andere drijf. Dat heeft een heel ander doel. Het rijk van de duisternis en het rijk van het licht. En daar zit nou geen derde weg tussen. En ja, dat is geen optie om het daarmee op een akkoordje te gooien. En ja, dan moeten we ons eigen vlees maar niet vergeten. We kunnen heel erg waarschuwen voor de grote boze wereld. En ook die kant moeten we nooit onderschatten. Maar als we de wacht maar betrekken bij het eigen hart, gemeente. Als we dat maar goed beseffen, dat de duivel en de wereld ook een bondgenoot van binnen hebben. Dat we leren wat Mozes moest doen. Hand in eigen boezem steken en hem dat tevoorschijn halen en dan te zien. Wit als de sneeuw, wit melaats. Het zit niet alleen maar buiten ons, het kwaad, maar wij zijn erdoor geïnfecteerd. Wat ik net las uit Galaten 5, de werken van het vlees. Dat, zegt de Heer Jezus, dat maakt ons onrein. Niet dat wassen, eten met ongewassen handen, maar wat uit het hart van de mens voortkomt. Als die zaden tot daden leiden. Dat is waar de plaag van het hart zit. En daar moeten we ons goed van bewust zijn. Dat is ook een vijand van binnen. Zoals Bunyan dat zo mooi tekent in de Heilige Oorlog. De mens als een stad voor God. Een stad die geruïneerd is. In de handen van de duivel, de diabolus gekomen is. Maar die dan, als de Heer het hart gaat innemen, weer prins Emmanuel in het midden krijgt. Maar die dan de strijd moet gaan aanvoeren met de diabolisten, met de handlangers van binnen die zich in allerlei schuilhoeken ophouden. Dat maakt die strijd zo ingewikkeld. De vijand is niet alleen maar van buitenaf, maar die heeft ook van binnen een bruggenhoofd. Ja, nu is het goed, gemeente, om ons daar goed van bewust te zijn. Van die driekoppige vijand die niet stil zit. Catechisme zegt, die houdt niet op ons aan te vechten. Dat is nou zo'n woord dat herkend wordt door ieder die de Heere vreest. Wat is dat aanvechten, aanvallen? Ja, dat is wat struikrovers doen als ze iemand zien lopen over de weg en dat ze zeggen, we kunnen een roofoverval plegen. Daar is wat te halen. Daar is buit voor ons te halen. Die pakken we aan, die vallen we aan. Dat proberen we afhandig te maken. Zo probeert deze driekoppige vijand Gods kinderen continu het heil, God zelf, afhandig te maken. Laten we dat in de gaten hebben. God kwijtraken. Niet in de tere gemeenschap met de Heere leven. Dat wil de duivel. Dat wil de wereld. Dat wil ons eigen vlees. Dat moeten we niet in bescherming nemen. Romeinen 8 zegt de apostel zo duidelijk: het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan ook niet. Je kunt het proberen te onderdrukken zoals je een bal onder water duwt. Maar op het moment dat je dat op het moment nalaat, dan springt hij weer omhoog. En zo is het ook met het vlees. Dat steekt telkens weer de kop op. Dat wil nou eenmaal niet buigen. Dat kan alleen maar gekruisigd worden. Zoals Bunyan dat dan zo mooi tekent in de Heilige Oorlog. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. En die inwoners van Mansfield die proberen dat wel. Om die oude lust aan het kruis te krijgen, maar hun handen zijn te zwak. En wat mogen ze dan doen? Ze mogen een beroep doen op de Heilige Geest, op de secretaris. En die legt dan zijn handen op hun handen. En zo worden hun handen gesterkt om te doen wat de Heere van hen vraagt. In die aanvechting, in die strijd, mag de bede worden opgezonden tot God. Tot de drie enige God. En mediteer daar dan ook maar over. Dat er tegenover de Satan de hemelse Vader staat. Dat daar tegenover de wereld de Zoon staat. En dat daar tegenover het vlees de Heilige Geest is. De kerk van de Heere mag een beroep doen op de drie enige God. En dat doet ze ook als ze zichzelf zwak weet en ze ziet die vijand op zich aanstormen. Heere, wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Die aanvechtingen, ze kunnen verschillende kleuren aannemen naar de omstandigheden van het leven. Maar het gebed wordt opgezonden. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. De duivel die valt wel aan. De duivel probeert wel te intimideren. Maar, er mag een beroep gedaan worden op de Heere. En dat is nu wat de Heere er ook mee wil. Ja, de duivel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en heeft zijn kwade bedoelingen ermee. Hij verzoekt, maar de Heere beproeft. Die hond die blaft, die ligt aan de ketting. Maar het blaffen dat wil uitdrijven tot de grote herder van de schapen. De herder die, als de koning ook onderwijs geeft, niet alleen maar in eigen zwakheid en in de tegenstander, maar die ook zegt tegen een kerk in de wereld: u zult verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij steekt hen een hart onder de riem. Het is voor de kerk in het strijdperk, als voor de bezette gebieden in de Tweede Wereldoorlog tussen D-Day en V-Day. In juni 1944, de landing in Normandië, was de beslissende slag geslagen. En dat was goed nieuws. Dat was goed nieuws. Nazi-Duitsland loopt op de laatste benen. Het moest nog wel door de hongerwinter. De vlag kon nog niet overal uit voordat alles bevrijd gebied zou zijn. Oh, er is nog heel wat afgestreden. En toch, het veranderde het perspectief. En dat is wat de Heere zijn kerk in het strijdperk ook op het hart bindt. Geef niet op. Maar weet, ik heb overwonnen en ik wil zondaren die in zichzelf zo zwak zijn dat ze geen ogenblik kunnen staande blijven, staande houden en op mijn tijd doen delen in mijn overwinning, in hem meer dan overwinnaars. En dat zegt dezelfde Paulus die het uitroept: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Gemeente, begrijpt u, iets van dit gebed? Is dit geen theorie voor u? Is dit maar niet iets waarvan u zegt, nou ja, goed, het is nou aan de beurt, maar het staat niet midden in mijn leven. Als dat nou zo is, u kent helemaal niks van de geestelijke strijd, dan zegt de Heere, welke koning dient u dan? Staat u dan nog steeds aan de verkeerde kant? Lever die wapens toch in. Blijf niet tegen de Heere strijden met ongeloven en met ja-maars. Maar leg ze aan zijn voeten neer, al die wapens van verzet. Ook daarvoor mag u bidden om de kracht van de Heilige Geest. En doet u dat niet, ach, dan heeft u geen toekomst, dan staat u aan de verkeerde kant. Zoals mensen soms vandaag de dag zeggen, ik wil niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. De beslissing valt ten diepste, hoe staat u tegenover Christus? Vallen door de koning of vallen voor de koning. Blijf niet tegen de Heere strijden. Hij zegt, kom toch bij mij. Neem dienst in mijn leger. Neem dienst onder mijn krijgsbanier. Strijd de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven. En hij wil ook in die strijd sterken en stalen. Met zijn wapenrusting. Met zijn uitzicht. Met medestrijders. En bovenal met zichzelf. En dat zegt hij ook tegen u, tegen jou die misschien onderuit gegaan bent. En die denkt, hoe moet het allemaal? En ik kan het niet meer aan en ik ben er niet meer tegen opgewassen. Zie niet alleen op eigen zwakheid. Zie niet alleen op die driekoppige vijand. Maar bedenk ook, er is een medestander met een hoofdletter. Die heeft overwonnen en die zal overwinnen. En die ook genadig is voor strijders die onderuit zijn gegaan en hem opnieuw aanroepen. Nadat ze zichzelf hebben overschat en de zonde hebben onderschat en hem daarin tekort hebben gedaan. Laat die beden maar opklimmen uit uw hart. Opnieuw leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En laat dat niet alleen een persoonlijk gebed zijn, maar laat dat ook een gezamenlijk gebed zijn, gemeente. Zoals de oproep aan de gemeente in Efeze. Die wereldstad waarin alles te koop was. Waarin ook wel werd geroepen, groot is de Diana van de Efezeren. Je zult daar maar kerk zijn. En de Heere zoekend te dienen. Nou, hou elkaar maar scherp. Maar draag elkaar ook op. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Ons niet in verzoeking leiden. Verlos ons van de boze. Heere, laat het toch niet zo zijn. Dat we meegezogen worden door de geest van de tijd. En wat is die tijdgeest dan? Daar hebben we elkaar ook bij nodig. Namaakgoden. Namaak beloften, leugen, afval. Behoud ons, Heere, van de legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altijd voor u neer. En al is het dan zo dat nu de Allerheiligste maar een klein beginsel heeft van het nieuwe van God. Laten we elkaar ook op het perspectief wijzen. Nee, dat is geen triomfantelijke taal van de gelovigen vanuit zichzelf. Maar dat is de troost in het strijdperk. Onze koning is van Israëls God gegeven. En laten we daarom bidden tot hem. Daar wordt hij in verheerlijkt. En dat is ook gemeente waar het onze Vader op uitloopt. Op de verheerlijking van God. Dringend wordt gesmeekt om de hulp en de bijstand van de koning. En dan wordt zijn heerlijkheid beleden en er wordt een beroep gedaan op hem. Als alles aan hem wordt voorgelegd. Heere, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Heere, we moeten toch bij u zijn. Woorden die in Lucas 11 niet staan, in het evangelie wel in Matthäus 6. Misschien ontbreken ze in de oorspronkelijke handschriften. Maar gemeente, het is zeer gepast om het gebed zo te besluiten. Zoals de Joden hun gebeden besluiten met de lofprijzing op God. Waar kunnen we beter mee eindigen? Met een gebed om verlossing van de boze of met een gebed dat eindigt in de lof op de Heere? Door en door Bijbels is het. Koning David, hij gaat ons erin voor in 1 Kronieken 29. En de bidders in het strijdperk, ze doen een beroep op hun koning. Waarom? Waarom? Nou, we bidden het allemaal van u, Heere. Want u bent toch onze koning? U heeft toch alle macht? En u bent toch ook gewillig om het kwaad van ons te weren en het goede in ons leven te geven? En daar zult u toch ook in verheerlijkt worden? Het is een hele hoge aanspraak, gemeente. Het is ook een hele vertrouwelijke aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. Maar zo aan het eind van het gebed komt dat nog een keer terug. Ja, daar zijn soldaten van de koning. Knechten van de koning. Maar die zijn ook door genade adoptiekinderen van de koning. En daar mag een beroep op gedaan worden. In hulpeloosheid en in kwetsbaarheid. In zonde en schuld. In verleiding en in verzoeking. In verwarring en verwording. U bent toch onze Vader? U bent toch koning? U heeft toch alle macht? U heeft toch de beschikking over alle goed? Zo mag een kind toch ook een beroep doen op de vader en de moeder als het die heeft. En zo mag een onderdaan van Nederland een beroep doen op de koning. En misschien zal Jetten het wel zeggen, ik ben een minister-president van alle Nederlanders. Nou, dan mag iedereen tegen hem zeggen, maar u bent onze minister-president. We doen een beroep op u. Dat is toch uw ambt om er voor ons te zijn en het goede voor ons te zoeken. Nou, als dat al in het menselijke verkeer zo wil functioneren, hoeveel te meer in het verkeer met de hemel, want u bent toch onze koning. En dat kan alleen een onderdaan in waarheid bidden. Maar dat is duidelijk naar voren gekomen. Maar waar dat zo is, geeft dat ook de vrijmoedigheid. U bent toch onze koning? Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Zo mogen de burgers van Gods koninkrijk een beroep op hem doen. Heere, we smeken het u. Daar zit een drang achter. Daar zit een geweldige aandrang achter. Maar er zit ook een machtig vertrouwen in verwoord. Want u bent onze koning. En u heeft zich geopenbaard als de God en Vader van en in de Heere Jezus Christus. Die zorgt voor verzoening, die zorgt voor verzorging. Ook in het jammerdal, ook in het strijdperk. En als u het aan zo'n soldaat zou vragen. Hoe kom je aan die kennis? Waar heb je dat ontdekt? Ik ben er nieuwsgierig naar. Ik ben er ook wel jaloers op. Maar ik kan het voor mezelf nog niet zo scherp zien als ik wel zou willen. Dan zou die soldaat van de koning zeggen. Dat is gezien en dat is gekend in Christus. God heeft zijn eigen zoon overgegeven. En wil met hem alle dingen schenken. En zo wordt dat gebed bekrachtigd. Met een beroep op het hart en de middelen van de koning. Heere, u kunt het, u wilt het. En u zult in nood volkomen uitkomst geven. Dan wordt de Heere groot gemaakt. Dan wordt er een beroep gedaan op zijn ambt. Heere, het is toch uw roeping om onderdanen te verhoren, om onderdanen te beschermen, om onderdanen te onderhouden. Daar zult u toch de eer van krijgen als eens uw strijdende kerk overgaat in de triomferende kerk. Zullen zij daar niet heel triomfantelijk staan met de erekroon op om te zeggen, dat hebben wij toch goed gedaan. Maar dan worden die kronen toch aan uw voeten neergelegd. Dan zal uw naam daar toch eeuwig de eer van ontvangen, als teruggeblikt wordt hoe dat de Heere in de strijd heeft gebracht door zijn liefde uit te storten en van koning te doen veranderen. Hoe dat de Heere in de strijd heeft gesterkt en gestaald. Hoe dat de Heere het heeft doen volhouden in het strijdperk van het leven. Hoe dat de Heere na afdwalingen en inzinkingen weer op het rechte pad heeft gebracht. Hoe dat de Heere uiteindelijk thuis heeft gebracht. Dat is toch niet, Heere, waarin wij dan met de eer zullen strijken. Maar daar zult u toch de eer van ontvangen. Niet ons, o Heere. Nooit. Maar soli deo gloria, uw naam, alle eer. Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En zo wordt er een beroep gedaan op God die alle dingen werkt voor de eer, de glorie van zijn naam. En ja, gemeente, dan staat deze lofverheffing, zoals we die noemen, allereerst direct na de zesde bede. Als een onderstreping, niet staat u in de weg, Heer, om uw doel te bereiken. Ons inwendig verderf, inwonende zonde, staat u niet in de weg om uw doel te bereiken. Want u bent koning, u heeft de kracht en u heeft de heerlijkheid. En ook uitwendige tegenstand van die driekoppige vijand staat u niet in de weg. U zult schitteren als u uw kerk verlost van de boze en van alles waarmee hij verward en verleidt. Maar gemeente, het is ook een algehele afsluiting. U zou in uw gedachten na elke bede deze lofverheffing erbij mogen bieden. Uw naam worden geheiligd, want van u is het koninkrijk. Uw koninkrijk komen, want van u is het koninkrijk. Uw wil geschieden, want van u is het koninkrijk. Geef ons heden ons dagelijks brood, want van u is het koninkrijk. Vergeef ons onze schulden, want van u is het koninkrijk. Weten bij wie u worstelt. Weten op wie u een beroep doet. Op deze God, dan wordt hij bedoeld. Ja, zegt iemand, als hemelswerk. Ja, dat is zoals de Heer ons inderdaad bedoeld heeft. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen, ook in het gebed. Niet alleen maar eigen zwakheid belijden, maar ook, zoals Augustinus in de belijdenis het ook verwoord, belijden wie de Heer voor hem is. Heere, wat bent u goed. Heere, wat bent u groot. Wat bent u machtig. Wat bent u trouw. Wat bent u genadig. U bent toch onze koning. Daar krijgt hij de eer van, gemeente. En wat is dat heerlijk. Als dat gebeurt door de geest van de gebeden. Als mensenkinderen. Niet meer om zichzelf cirkelen. Niet meer ik middelpuntig bezig zijn, maar door de genade van de Heilige Geest in hun gebeden en in hun lofzangen, in hun smekingen, in klacht en jubel, gericht worden op de eer van Gods naam. Dan neemt de Heilige Geest mee en brengt hij op toonhoogte om God te bedoelen. Oh, er zijn nog zoveel wanklanken, maar de Heere, hij wil zijn kerk oefenen in eredienst. In de kerk en op het werk. Openbaring is vol van de lofzangen op de God van het heil. Als die eindstrijd er zal zijn, waar het doorheen moet gaan en dan de overwinning komt, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Gemeente, zo wil de Heer ons ook zijn lof op de lippen leggen. Dat zijn gereinigde lippen. Is toch een wonder of niet? Dat de Heere ons dit op de lippen legt. Want zo hadden ze toch aan hem gevraagd. Heere, leer ons bidden. Heere, leer ons bidden. Gij dan bid aldus. En laat bidden dan ook maar eens aanbidden worden. Heere, wie bent u? Hoe bent u? Zo bent u. Aanbiddelijke heerlijkheid. Uw gerechtigheid oneindig. Laten wij aanbidden die koning, schepper van de wereld, die naar onze opstand zijn zoon zendt om de wereld te verlossen. En in zijn opzoekende zondaarsliefde mensen niet laat zitten in de dood waar ze zelf voor gekozen hebben, maar ze door de Heilige Geest het leven geeft. Levensmoed en levenskracht, levensgemeenschap en levensuitzicht. Om hem daarin te verheerlijken. Om zich eeuwig in hem te verblijden. En om vanuit die gemeenschap met hem in het gebed beoefend ook het leven te leven tot zijn eer. Een leven van bid en werk. Niet een leven van alleen maar aan de slag. Maar een leven vanuit de gemeenschap met de Heere. Onder zijn koningschap. Hem dienen, voor hem leven. Het is dat een hoge bestemming. Het kan alleen door Christus die het zeggen kon. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Maar het is toch heerlijk als u er smaak in krijgt. Als dat geen lode last meer is, maar een lieve lust, die liefdedienst van de Heere, daar zal nog nooit iemand spijt van gekregen hebben. Want de Heer is ook zo betrouwbaar. Wie zo een beroep mag doen op de Heere, die mag leven, niet alleen maar in diepe afhankelijkheid, maar ook met een vast vertrouwen. Dat het maar niet wat woorden zijn, of wat zuchten, die niet verder komen dan het plafond. Het gebed mag een gebed zijn waar amen op gezegd wordt. Niet in de zin van nu is het klaar. En we schieten daar ook zo in tekort. Hoe vaak zeggen we het niet gedachteloos. Maar echt zoals het uitgelegd wordt en uitgezegd. Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart voel dat ik dat van hem verlang. De kerk van de reformatie wil dat het vertrouwen gevoed wordt door kennis. Kennis van God en van zijn belofte. Dat woordje amen dat bij kinderen die in een christelijk gezin opgroeien al heel vroeg in de woordenschat zit. Is het woordje dat wil zeggen, het is vast en zeker. Het is betrouwbaar. Daar kunt u op leunen en steunen. Daar zacht u niet doorheen. En dat heeft alles te maken met wie de Heere is. Hij is de God der waarheid. Hij is de betrouwbare God. Zo staat het bijvoorbeeld in Jesaja 65. Dat de Heere zich daar bekend maakt als de God. Amen, de God die te vertrouwen is. Wie zich zal zegenen, die zal zich zegenen in de God van de waarheid. In de God van de betrouwbaarheid die hij getoond heeft in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die zich in Openbaring 3 zelf zo noemt. De betrouwbare zaligmaker. Dit zegt de Amen, het begin van de schepping Gods. Als je je eigen hart niet kan vertrouwen. En als je soms medemensen niet kan vertrouwen. Wat is het heerlijk dat de Heere te vertrouwen is. En dat we daar helemaal restloos ons aan mogen toevertrouwen. Met alles van ons hart en van ons leven. Met vreugde en verdriet, met verlangens, met verwondering, met zorgen. En met zonden. En waarom is dat zo vast en zeker? Omdat de gelovige bidders hun zekerheid niet ontlenen aan hun eigen ervaring. Want dat kan verschillen. Het ene gebed kan u echt meer rust geven dan het andere gebed. Er kunnen gebeden zijn waarvan u echt de ervaring heel sterk hebt. En nu heb ik het bij de Heere gelegd. En nu is het niet meer mijn zaak. Maar zijn zaak. Ik leg mijn zaak in zijn handen. En dan is het in de beste handen. Maar er kunnen ook momenten zijn dat die ervaring veel zwakker is. Maar de bidder op de school van de Heilige Geest, die de wapenrusting van het gebed hanteert, ontleent de zekerheid niet aan eigen ervaring, maar aan de belofte van God. Zoals we dat vanmorgen zongen, o hoorder der gebeden. De belofte, het beloven van God is een 100%. En het geloven van gelovigen, dat fluctueert in de gelovig is immers nog dat gedeelde hart. En daarom haakt deze zekerheid die de Heere wil schenken in op de beloften van God die in Jezus Christus ja en amen zijn. Misschien is er iemand die zegt ja, maar er zijn toch ook onverhoorde gebeden. Dat de Heer het wel gehoord heeft, maar niet verhoord. Het gebed om beterschap. De Heer komt te laat. De Heer had het toch kunnen voorkomen. En zo kunnen we zoveel voorbeelden noemen, gemeente. En toch is het waar wat de titel van een boek zegt, van bidden word je altijd beter. Nee, dat wil niet zeggen dat we niet zullen sterven. Maar wel dat als we het echt bij de Heere leggen, dat dat gebed ten goede is. Soms is de tijd van de Heere nog niet gekomen. En oefent Hij zijn volk in wachten. Soms wil de Heere nog meer leren dan dat Hij alleen maar zieken beter kan maken. Dat wilde Hij leren in Bethanië, dat Hij de opstanding en het leven is, die niet alleen maar voor dit leven het leven geeft, maar die het wil geven over dood en graf heen. Soms zijn onze gebeden uitingen van onze wensen en zijn er geen beloften van de Heere voor. Soms zegt de Heere, wat een ouder ook wel eens tegen een kind zegt, dat iets dringend vraagt, ik geloof toch niet dat ik het je geef. Want het is niet goed voor je. En dat weet de Heere op het volmaakst. Mozes, spreek me niet meer van deze zaak. Dan doet de Heer het niet verkeerd. Ik zeg niet dat die weg dan te begrijpen is. Maar de Heere blijft wel betrouwbaar. De Heere blijft wel te vertrouwen. En ook als Hij in zijn wijsheid nee zegt, is Hij goed. En als een doorn in het vlees blijft zitten, zegt de Heere niet alleen maar, nee, die haal ik er niet uit. Maar Hij zegt er ook bij, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En is het niet zo, gemeente, dat waar we op de Heere Jezus Christus mogen zien, die de beker van Gods toorn heeft leeggedronken, schijnbaar onverhoorde gebeden, ook terug mogen leggen in de handen van de hemelse Vader. Dat wil de Heere geven, met die geschonken zekerheid van de God die door zijn geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Het slot van de Heidelberger laat ons zien waar de Heere ons wil brengen. Niet waar wij onszelf brengen, maar waar de Heere ons wil brengen. Ook door het gebed. De Heere wil brengen tot een vast vertrouwen, tot een zeker weten, een rusten en roemen in de belofte van God, die rood geschreven zijn met het hartebloed. Daarom bidden jullie toch al om Jezus wil. En daarom worden gebeden gehoord en verhoord. Gebeden aan het eind van het leven. Gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. We gaan het aan het eind van de dienst zingen met Psalm 72.
zekerheid wil de Heere schenken aan een Olevianus opsteller van de Heidelberger. Die het mocht zeggen op zijn sterfbed: ik ben volkomen zeker van hem. Maar ook midden in het leven amen zeggen op de dankzegging in de gemeente. En zo vertrouwend bidden met een geschonken vertrouwen als zegels aan een smeekschrift. Een kleine testvraag, gemeente. Kunt u ophouden met bidden? Degenen die hebben leren bidden, die blijven ademen in God. Want gij die ons bidden ziet, verlangt ook dat wij niet slechts vragen, maar verwachten. Ons bidden is geen wens die opgaat tot een mens, wie het faalt aan wil of krachten. Ons amen geeft u eer. Ons amen vraagt niet meer: zou God mijn beden schenken? Ons amen stelt gewis dat hij die de amen is, zijn waarheid nooit zal krenken. Amen.
Laten we eindigen met dankzegging in gebed. Heere, we danken u hartelijk en ootmoedig voor het goede van uw huis, dat ook een huis van gebed wil zijn voor alle volken. Wat een wonder, Heere. We zijn van nature zo biddeloos en geesteloos, maar u geeft de geest van de genade en van de gebeden. En mag het van ons persoonlijk gezegd worden, zie hij of zij bidt. Mag het van de gemeente als geheel gelden. Van de gemeente met een gebed tot God gedaan. Voor christenen in de gevangenis. Voor de verheerlijking van uw naam. Voor de voortgang van uw werk. Voor het leven van toewijding aan u. In het leven van elke dag. Zegen ons zo, Heere, met een aanhankelijk en afhankelijk leven. Vertrouw het leven. Een leven waarin wij ons door genade in u verblijden en ons verwonderen over zoveel goedheid onverdiend, over zoveel gunst, over zoveel trouw, want wij zijn het niet waard. Maar u heeft voor een grond gelegd, een grond voor het geloof en een grond voor het gebed in de Heere Jezus Christus. Hij heeft de verhoring verdiend. En hij neemt ook al die gebeden die zo onder de maat zijn. En hij gaat ze toch voorleggen aan u. En Heere, dan mogen we u wel danken voor wie u bent. Onze koning. Machtig en gewillig. Om alle goeds ons te geven. Want u gaf uw eigen zoon. En u stortte uw geest uit. En geeft u dat dat zo ons hart zal vervullen. Dat we groot en goed van u mogen denken. Voor dit en het toekomende leven. En dat we die andere koning niet meer zullen dienen. Maar hem zullen doorzien. En zijn rijk afbreuk gedaan zal worden. Heere, zegent u ons zo vanuit uw volheid. En mogen we geoefend worden in de goede strijd van het geloof. En eens overgaan tot de triomferende kerk. Om te delen in uw overwinning. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om u de eer en de lof te geven die u eeuwig waard bent. Gaat u zo met ons. Ook deze week. Neem ons allen in uw hoede. Sterkt u. Opnieuw bidden we ook voor de rouwdragende familie. Wees hen nabij. In het bijzonder aanstaande vrijdag. Omring hen in uw trouw. Troost hen met uw genade. En wilt u zo doorgaan met uw werk. In deze wereld. Totdat u komt. En totdat u alles zult zijn in allen. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang 72 vers 11. Thank you. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.